Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om weer bij jullie te mogen zijn met het woord. Het thema van de dienst is Israël als teken van de wederkomst van de Messias. Het is Advent, we kijken niet 2000 jaar terug, maar we kijken vooruit. Ik ga lezen met jullie Matteüs 24, vers 1 tot en met 3 en vers 32 tot en met 37. We gaan het woord lezen, Matteüs 24, vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar ik zeg, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst? En van de volleinding der wereld. Dan vers 32. En leert, dat zegt Jezus dan, van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Ja, het is natuurlijk een vraag, is de aandacht voor Israël nu nodig in de kerk? Kijk, wat we gelezen hebben, de Heer Jezus vindt van wel, maar wat vinden wij ervan? Kijk, in de kerk hebben we zelfs een speciale zondag, de Israëlzondag. En ik weet nog, in mijn jonge jaren begon ik te ontdekken, wat is dat nou, het woord Israël en het woord kerk? Want weet u, boven Jesaja 60 heb ik nog in deze Bijbel staan. Ja, ik vind de vertaling goed, maar wat er boven gezet is door de mensen, er staat boven Jesaja 60, de heerlijkheid der kerk. En het gaat over Jeruzalem, het gaat over Israël. Nou, dat kunnen ze maar beter weglaten. Maar zo Israël zondag, toen ik dat ging ontdekken, hè, dat je voor Israël gewoon Israël moet lezen en niet de kerk, toen ging ik in mijn jonge jaren met veel enthousiasme naar de dag, de zondag voor Israël. En ik zat te luisteren, heel de dienst. En aan het eind van de dienst kwam ik tot de conclusie, ik heb in de preek niets over Israël gehoord en ik heb in het gebed niets over Israël gehoord. Dus die week daarna sprak ik de dienst, noemde de ouderlingen aan en ik zeg, het was op Israël zondag? Ja, nee, dat was zeker. Ik zeg, maar ja, heb ik daar niet goed op gelet? Hij zegt, nou, dat zal dan maar niet, want er was wel voor Israël gecollecteerd. Toen dacht ik, nou, jij hebt het niet goed begrepen. Ja, maar dan denkt u misschien, nou, over Israël spreken is een hobby van mensen die het zoeklicht lezen en zo. Nou, dat ook niet. Maar vergis niet, broeders. We lachen over de Israëlzondag en gelukkig is dat tegenwoordig heel andere invulling krijgend. Hè? Maar ik sprak pas in een evangelische gemeente over Israël. En er werd me netjes medegedeeld dat ik niet meer hoefde terug te komen, hoor. Want er is een tendens gaande, ook in de evangelische wereld, dat Israël geassocieerd wordt met bepaalde theologieën en stromingen. En daar laat ik verder allemaal rusten. Maar liever niet meer over Israël, broeder. Ja, wat moeten we daar nou allemaal mee, hè? Israël als teken van de wederkomst. Nou, broeders en zusters, Het is een bijzonder onderwerp. Het is vanochtend ook een preek die iets anders is dan je misschien van mij gewend bent. Want je krijgt wat meer teksten te horen. Ik zou zeggen, heb je opschrijfboekje bij je, schrijf ze op. Of luister ze later na. Want je kan dan zelf bijbelstudie doen en zeggen, ja, wat zegt het woord nou over Israël? Het woord zelf. Omdat we dan goed zicht krijgen, ook over Israël en het profetisch woord, het aanzien van de wederkomst van Christus. Nou, de Heer Jezus, spreek een oordeel uit over Jeruzalem. Als je dat leest, dan is dat heel verdrietig. Daar weent hij ook. Hij zegt, ik heb als een hen haar kuikens bijeen willen vergaderen. Maar jullie hebben het niet gewild. En dan komt dat oordeel over die stad, over die tempel. En dan gaat hij op de Olijfberg zitten. En dan komen we in het schriftgedeelte en dan komen die discipelen bij je. En dan zegt hij, zeg ons nou, wat gebeurt er nu allemaal? En dan moeten jullie goed opletten. Die discipelen stellen twee vragen. De eerste vraag is, zeg ons wanneer dit zal gebeuren. Dat wil zeggen, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Maar die tweede vraag, zeg, wat zal het teken zijn van uw toekomst, van de voleinding van de wereld, de eindtijd? Twee indringende vragen. De eerste vraag, daar staan we even kort bij stil. Want die zou heel spoedig in vervulling gaan. De Heer Jezus was ongeveer 30, 33, nou zeg, in het jaar 70 kwam de vervulling. De verwoesting van Jeruzalem, de afbraak van de tempel, met het resultaat van minstens 1 miljoen slachtoffers. Dat vergeten we vaak. Verschrikkelijke tijd. En dan zie je nog een kleine opleving van de rest van dat jodendom. In het jaar 135 door Bar Kokhba. Die zegt, ik ben de Messias. En dus komt er een opstand en die Romeinen verwoesten weer en verdrijven alle Joden uit de stad en ze mogen er niet meer in Jeruzalem wonen. Verlaten, het land wordt woest en leeg. De jonge kerk gaat verder, bestaande uit Joden en Christenen. En dan hebben we de grootste vervolging in het Romeinse Rijk in het jaar 303. Dat is een van de verschrikkelijkste vervolgingen in het christendom geweest daar zo in die tijd. En dan komt Constantijn de Grote, neemt het christendom aan. Er komt een periode van vrede en er komt een concilie in Nicea, nog geen 15 jaar nadat de christelijke gemeente zelf ontzettend vervolgd is, gaan wij op het concilie besluiten, alle Joodse christenen worden de kerk uitgezet, de Sabbat mag niet meer gevierd worden, de Joodse feesten, nou het zijn geen Joodse feesten, het zijn de feesten des Heren, werden afgeschaft. En dan zie je dat die vervangingstheologie ineens die kerk binnenkomt. Israël heeft afgedaan, want de kerk is in plaats van Israël gekomen, zei men. En waar we nou Israël lezen, daar moeten we gaan lezen, de kerk. Nou, met alle gevolgen van die broeders en zusters. En die lijn die zet zich door via Augustinus. En dan komen we bij de reformatoren en we weten wat Luther gezegd heeft over het jodendom, verschrikkelijk. Calvijn, die noemt ze domme honden, dwaasgeslacht. Ik sprak eens met professor van het Hof. Ik zeg, ja, dat is toch wat, dat wel Calvijn. Want je hoort er nooit over, hè, dat hij dat zegt. Hij zegt, ja, broeder, dat moet je zien, dat is de taal van die tijd. Ik zeg, ja, broeder, dat kan wel zijn, maar christelijk en lieflijk klinkt het ook niet. En ja, als we de verklaring van Calvijn lezen, ja, die draait dat ook elke keer om, kerk en Israël. Maar ja, die theologie komt wel onder druk te staan, want in 1948 gebeurt er een wonder. En wat doet de kerk? Die neemt afstand van de vervangingstheologie. Officieel, dat moeten we echt erkennen. Maar het probleem is, je kan ergens afstand van nemen, maar de theologie niet herzien. Want dan komen we toch bij een probleem. Dat roept best vragen op van de formulering de doop in plaats van de besnijdenis gekomen. Dan kan je de nodige vraagtekens bijzetten. En is de taal voorbij? Nee, broeders en zusters. Want weet u wat het grote gevaar is nu in deze tijd? Dat die vervangingstheologie onder een andere naam, via de achterdeur, de christenheid, zowel evangelische wereld als de kerk, weer binnenkomt. En ik zal het u zeggen. Je hebt de universele gedachte, dat wil zeggen, het land is niet alleen voor Israël, het land is voor iedereen. En je hoort het. De andere gedachte is de spirituele gedachte die zeggen, ja, Christus is gestorven aan het kruis, alle beloften zijn vervuld, dus het plan voor Israël is voor, ook weer voor iedereen. Maar dan geeft het. Dat laat ik verder rusten. Maar wat zie je? In de 19e eeuw komen we de pietisten tegen, de puriteinen, en die gaan de Bijbel lezen. Er is helemaal nog geen volk Israël in het Midden-Oosten. En die zeggen, ja, maar er staat Israël, we moeten Israël lezen. Waar Israël staat. En die gingen geloven dat er weer een terugkomst zou zijn. Dat er weer een landbelofte zou zijn. Dat dat volk daar zou komen. En ze geloofden dat de Joden terug zouden keren. Ja, dat geloofden ze. Maar er gebeurde nog niets. Daar waren de pogroms in Oost-Europa. De Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. Voor nodig eer dat daar verandering in kwam. En wat hebben die Joden een rampspoed ervaren in dat West-Europa? Verschrikkelijk. Dat is de eerste vraag van de discipelen. Maar nou die tweede vraag. Want die landbelofte, broeders en zusjes, die God aan Abraham gegeven heeft, er zal nooit geen einde aan komen. En Jezus, die gebruikt op dat tweede vraag als antwoord het beeld van de vijgenboom. En nou wordt er in de Bijbel drie beelden gebruikt voor Israël. In eerste plaats de vijgenboom voor het nationale herstel. De wijnstok als symbool van de spirituele voorrechten van dat volk Israël. En de olijfboom en zijn takken is een beeld van de geestelijke wortels van dat volk. Romeinen 11, dat laten we verder rusten. Die vijgenboom als beeld van Israël, broeders en zusters, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. De Heer Jezus kende de schrift. En dan komt het. Hosea 9 vers 10. En dan zegt God. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Als vroege vijgen aan de vijgenboom. Zijn eerste opbrengst zag ik uw vaderen. Ze gingen echter, daar komt het, naar Baal Preor. Wijden zich aan die schande. Die eerste vrucht, die zag God daar in die woestijn. Toen God zei, dit en dat zullen jullie doen. En dan zei dat volk, ja, dat zullen wij doen. Maar broeders en zusters, ze hadden het nog niet gezegd. Of ze vallen in de zonde van de afgoden van Baal Peor. En ze gaan van God vandaan, van de God van Israël. En we weten hoe dat eindigt in de wegvoering van de 10 stammen. Ja, het begin was vrucht, in het begin, maar het hield op. Een paar dagen voor de kruisiging loopt Jezus door de landerijen en die ziet hij een vijgenboom. En hij gaat er naartoe en hij zoekt vroege vruchten. Hij zoekt iets om te eten, maar hij vindt geen enkele vrucht. En hij spreekt dan een oordeel uit over die vijgenboom. En die vijgenboom, u weet het, die verdorde. Maar als de vijgenboom een beeld is van Israël. Israël is verstrooid naar 70 onder de volken. Eeuwen heeft dat Ottomaanse Rijk geheerst over Israël. Ruim 1900 jaar lang woest en verlaten. Maar de Heer Jezus sprak nogal. Een gelijkenis uit over een vijgenboom, die onvruchtbare vijgenboom, omdat hij zei, ja laat het nog staan, een beetje nest. Misschien in dat derde jaar zal de vrucht zijn. Ja, broeders en zusters, wat dat derde jaar, dat doet mij denken aan Hosea 6 vers 2. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dat zegt God. Er is hoop. Totdat. De Bijbel spreekt zo vaak over totdat. Maar dat is een goddelijk totdat. Het gaat zeker gebeuren. En dan zien we ook in Jeremia 24 vers 6. Dan gaat het in dat gedeelte over twee vijgenkorven. Dat moet u maar lezen. Maar dat zesde vers. Er staat er. En zegt God weer. Ik zal mijn oog op hen. Dat is Israël gericht houden. Ten goede. En ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Maar dat allemaal, broeders en zusters, op Gods tijd. God laat niet varen de werken zijner handen en de belofte die hij aan Israël gegeven heeft. En wat zien we dan? Aan het eind van de 19e eeuw zien we de eerste pioniers gaan naar Israël. Die gaan weer dat land proberen vruchtbaar te maken en ze zwoegen. Maar ze hebben succes. Want wat gebeurde er? Toen zij terugkwamen, ging de regen weer vallen in Israël. Rabbi Cohen, die heeft dat onderzocht. En die kwam tot de conclusie van het jaar 70, totdat die eerste pioniers weer terugkwamen, is er een extreme droogte in Israël geweest. Wonderbaarlijk, als je nu in Israël bent en je ziet hoe groen dat land is. En oude reisverhalen, als je dat leest, dan spreken ze allemaal over een doorvruchteloos land. En dan met die pioniers, die gaan daar beginnen, komen het land komt tot ontginning. En al die kennis die zij daar opgedaan hebben, is nu tot zegen voor vele landen in Afrika. Laten we dat nooit vergeten. En dan komt na de Holocaust, ja. Er is wat gebeurd met al die volken. Ze zijn week geworden ten aanzien van Israël. Er is een soort schuldgevoel. En dan komt dat wonder in 1948. Dan wordt Israël onafhankelijke staat. Een thuisland voor al die overlevenden uit de ashopen van West-Europa. Maar wat zegt Jesaja 66 nu? Vers 8. Wie heeft ooit zoiets gezien? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Wat iedereen voor onmogelijk hield, gebeurde in 1948. Israël was een zelfstandige staat. Een thuisland voor de laatste overlevenden. En dan zegt de Heer Jezus, leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Broeders en zusters, dat is tot ons gericht. Vergeet dat niet. Maar het gaat niet alleen over Israël. Want in Lucas lezen we iets, die voegt er iets bij. Die zegt, let op de vijgenboom. En Lucas zegt, en op alle andere bomen. En dat is heel wonderlijk, want bomen heeft in de schrift de betekenis van koninkrijk. Denk maar aan de droom van Nebukadnezar. En na de val van het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog, wat zie je dan? Dan krijgt Engeland en Frankrijk krijgen mandaat over al die landen. En wat gebeurt er? Daar heb ik nooit bij stilgestaan. En dan zie je dat Libanon krijgt al in 1943, wordt het een onafhankelijke staat, Libanon. Jordanië, 1946. Syrië, 1946. Egypte, 1952. En Israël 1948. Het lijkt net of het schaakbord voor het eindspel wordt klaargezet. Is dit toeval? Nee, geen toeval, broeders en zusters. God maakt alles gereed voor wat hij beloofd heeft. De zomer is nabij. Het einde is nabij. De takken zijn week geworden, broeders en zusters. En de bladeren zijn gekomen. Maar nu nog die herfstvrucht. Want daar gaat het wel om. Nou, we leven in een bijzondere tijd. Heel veel Joden zijn gaan zien dat Jezus van Nazareth is de Messias. Er is een overblijfsel uit dat volk. Ik las pas dat de laatste 10 jaar de Messiaanse Joden het aantal al verdubbeld is. Er zijn ontwikkelingen gaande Ja, tot dat moment, de Heer Jezus heeft gezegd, ze zullen moeten zeggen, gezegend Hij, die komt in de naam des Heeren. En dat gaat gebeuren, totdat Hij komt. En het overblijfsel dat groeit. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik verzeker jullie, dit geslacht of deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Wat is een geslacht en wat is een generatie? Je leest dat in het boek Exodus, in het eerste hoofdstuk, daar staat er, en Jozef stierf en zijn broers en het hele geslacht. Een geslacht in de Bijbel of een generatie, daar worden wel jaartallen genoemd. De Bijbel spreekt over 60, 70, 80, zelfs 100. Ik doe daar geen uitspraak over, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker. Dat wij in deze periode in een hele bijzondere tijd leven, voor mijzelf ook. Ik ben net voor de stichting van de Staten Israël, dat ik dat allemaal mag meemaken, vind ik heel bijzonder. En ik heb grote verwachtingen. Meer zeg ik niet. Begrijp me goed. En ik denk dat heel veel ouderen dat wel herkennen. Want een geslacht, ja, dat is het leven van één persoon, maar ook van een hele groep mensen. En dat wij in bijzondere tijden leven, ja, ik denk dat we dat toch niet kunnen ontkennen. Maar dan komt de vraag, is de toekomst voor Israël? Ik heb het nu niet over de toekomst van de gemeente. Die is anders. Ik hoop dat u daar onderscheid in maakt. Maar de toekomst voor Israël. Nou, dat land is nu een toppunt van economische groei, welvaart. Je staat er versteld van. Ze hebben vele oorlogen gewonnen. Ze hebben gas gewonnen. Het levert dan gasveld voor de kust. Ze leveren al gas aan Egypte, Jordanië, de pijpleiding ligt al naar Griekenland toe om gas te leveren aan Italië. Ze kunnen heel Europa wel 100 jaar voorzien van gas. En wij moeten van het gas af. Ik begrijp het niet, maar goed. Wie ben ik? Maar die economische voorspoed, dat maakt je loes. Want weet u, er is in Ezechiël 38, er worden de vijf landen genoemd, wel Gog, Magog, Togarma, maar als je die vertaalt en opzoekt, dan spreken we over Rusland, Turkije, Iran, Somalië en Libië. Hé, die zijn allemaal al in het Midden-Oosten aanwezig. De generaal van de revolutionaire garde, die heeft onlangs gezegd, Iran heeft Israël omsingeld. Dat was zijn belangrijkste conclusie. Als Israël een strategische fout maakt, zal het de brokstukken van Tel Aviv uit de diepte van de Middellandse Zee moeten opvissen. De Sjiïtische halve maan sluit zich langzaam en zeker om de Joodse staat. Broeders en zusters, wat is die haat? Nou, dat is niet die haat tegen de Joden. Dat is die haat tegen de God van de Joden. Dat zit erachter. Dat hoor ik nooit op het journaal. Maar dat zit erachter. En die landen, die zien die voorspoed daar in Israël. En Ezechiël zegt het ook, ze zullen de buit roven. Of Zacharia zegt dat. En de chaos, broeders en zusters, ze zullen we zien, wordt in de wereld alleen maar groter. En de roep om die sterke man, ook in Europa, wordt groter. Het is allemaal een voorbereiding voor de antichrist. Maar die oorlog die gaat komen van die vijf landen, die gaat Israël verliezen. Zegt Ezechiël. God grijpt zelf in, die moet ingrijpen. Maar dat is nog het einde niet, want de tijd van Jacob's benauwdheid staat ook nog voor de deur. En wat zegt Zacharia 14 vers 1? Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals hij de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Ja, broeders en zusters, dan zal dat overblijven van Israël wat dan nog zat. Ze zullen uit de diepste nood roepen tot hun God. En dan, Zacharië 12, vers 10, ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Die geschiedenis doet zo denken aan de bekendmaking van Jozef aan zijn broeders. Dan staat Jozef daar en dan ziet hij die broers. Dan zegt hij, ik ben Jozef. En zo zal de Heer Jezus op de Olijfberg zeggen, ik ben jullie Messias. En als je de geschiedenis in Exodus leest, dan is er een rouwklacht zo hard dat Farao het in zijn huis hoort. Het volk zal hem zien. Maar vergeet niet, broeders en zusters, Christus is gekomen als onze redder in deze tijd, maar dan komt hij als rechter. Want hij zal, Joël zegt, hij zal alle volkeren verzamelen, stuk voor stuk. De Olijfberg zal gespleten worden, door deze zal een grote vlakte ontstaan. Met zijn miljoenen engelen is hij nedergedaald, hij zendt ze uit over de aarde en alle volkeren zullen stuk voor stuk geoordeeld worden, ook Nederland. Voor wat wij met de Joden hebben gedaan. Want vergeet niet, broeders en zusters, onze taak was het Joodse volk tot jaloersheid trekken. En wat hebben wij gedaan als kerk door de eeuwen heen? We zijn alleen maar een grote hindersteen geweest voor het Joodse volk, voordat zij konden zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Maar het gaat komen. Want dan breekt voor Israël dat vrederijk aan, dat hij op de troon van David zal zitten. En dan komen die heidenen, de volken, die nog overgebleven zijn. Ze zullen naar Jeruzalem opgaan, ze zullen die slip van de Joodse man pakken. Want zij zijn de woorden Gods toevertrouwd. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ik las tijdens het Loofhuttenfeest van de herfst, dat er al een delegatie uit Egypte naar Israël is gekomen om het Loofhuttenfeest te vieren. Want er staat over het vrederijk, al die volken moeten het Loofhuttenfeest in Israël komen vieren. En als Egypte niet komt, dan zullen ze geen regen ontvangen. Wonderlijk, wat voor tijden staan ons nog te wachten. Maar ja, nu, de kernvraag. Wat is onze opdracht? Nou, broeders en zusters, allereerst, laten we ons niet verheffen boven Israël. Want wij hebben het woord door hen gekregen. Dat mag ons nimmer hoogmoedig maken. En weet u, ik heb wel eens hier gesproken over die olijfboom. En misschien weet u het nog, een heleboel mensen denken dat wij geënt zijn op Israël. Dat is die zo, lees het nou maar goed. Er staat, er zijn allemaal takken. God haalt een gedeelte tussen die takken weg. En wij zijn tussen die takken van Israël mede ingeënt. Op de belofte, maar uiteindelijk op de wortel Davids. En dat is Christus. Wij zijn samen verbonden met de wortel Davids, de Heer Jezus. En daarvoor is het, broeders en zussen, het gebed voor Israël is zo belangrijk. Ook voor je persoonlijke geloofsgroei. U hebt allemaal wel eens gehoord van Robert McShane, een jonge Schotse predikant. In 1839, hij is ongeveer 25 jaar oud, gaat hij met 4 mede-pastoors gaat hij een reis maken zo naar het Midden-Oosten. Hij is over 5 maanden wel weg en hij ziet wat er allemaal daar gebeurt. En hij ontdekt dat profetieën in vervulling zijn gegaan. Nou was zijn gemeente Dundee al aan het bidden voor een opwekking. Hij zegt, ja maar broeders, of bidden voor een opwekking is goed, maar daar hoort bij bidden voor het volk Israël. En wat gebeurt er? Hij is 4-5 maanden weg. En tijdens zijn afwezigheid komt er een opwekking in die gemeente. Maar hij komt terug, mag hij daar het woord bedienen. Hij is nog 4 jaar predikant geweest. 29 jaar was hij, toen riep God hem thuis. Een jonge bloem. Dat grijpt mij altijd aan, dat God soms zijn dienstknechten heel vroeg thuis haalt. Want weet u, als we ook als gemeente gaan bidden, als we bidden voor een opwekking of een herleving, en maar dat is verbonden met Israël, dan zal dat tot zegen zijn, ook voor de gemeente. Want de Heer Jezus, God zegt het zelf in Jesaja 40 vers 1, troost, troost, mijn volk, zal u nu de God zeggen. En weet u, die oude Simeon, die stond met de kerst in de tempel met dat kind. En hij zei toen, dit is nou de vertroosting voor Israël. We vieren straks avondmaal. Brood en wijn zijn de vertroosting voor u en voor mij. Totdat, dat goddelijke totdat, totdat dat Israël vrucht gaat dragen en de Heer Jezus gaat komen. Dan mogen wij, hoop ik, bitter ook om, getuigen van mogen zijn.